Luisteraars, Hemelvaartsdag, een grote feestdag. Misschien wel de allergrootste van het hele jaar. Is het niet ontzaglijk jammer dat we aan dit zo grote feest in het algemeen zo heel weinig aandacht besteden? Aan advent, kerst, besteden we wel veel aandacht. Dan zijn we graag als familie bij elkaar. Dan zitten we graag samen om de versierde kerstboom. En zingen we de zo bekende kerstlieden bij het licht van de kaarsjes. Dat is begrijpelijk. Want we herdenken het geweldige feit van de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehems stal. Een gebeurtenis die aangekondigd werd door juichende engelenscharen. God zelf was tot de mensen neergedaald in zijn Zoon. Op Hemelvaartsdag daarentegen gedenken we zijn heengaan uit deze wereld, zijn terugkeer naar de hemel. Zou dit de oorzaak kunnen zijn dat we van deze dag meestal geen groot feest plegen te maken, zoals van Kerstmis? De gedachte dat Jezus tot ons is gekomen is immers zoveel prettiger dan de gedachte dat hij weer weggegaan is. Ook Jezus' discipelen waren bedroefd toen Jezus hem vertelde dat hij heen zou gaan. Hij zegt in Johannes 15, vers 6 tegen hen: omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Maar dan voegt hij eraan toe: doch ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga. Maar hoe kon dat nu waar zijn? Wat kon er nu beter en mooier zijn dan Jezus naast zich te hebben, zijn voorbeeld te mogen zien, zijn onderricht te mogen ontvangen? Hebben wij ook niet wel eens gedacht dat we veel gemakkelijker hadden kunnen geloven als we toen hadden geleefd, als we Jezus hadden gezien en gehoord, als we zijn wonderen hadden meegemaakt? Ja, maar is dit eigenlijk wel zo? Laten we eens even kijken naar de ervaringen van de discipelen toen Jezus nog bij hen was en naar zijn heengaan. Toen Jezus aan het begin van zijn openbaar optreden zijn discipelen riep, leken het werkelijk prachtkerels. Immers, ze hebben hun boten, netten, tolhuis of wat het ook was laten staan om hen te volgen. Dan zijn ze 3 jaar bij Jezus. 3 jaar lang krijgen ze onderricht van hem. 3 jaar lang zien ze zijn voorbeeld voor zich. Als het aan het begin zulke prachtkerels waren, wat moesten ze na die 3 jaar wel zijn? Hoe was de praktijk echter? Tja, na die 3 jaar krijg je helemaal niet meer het idee dat het zulke prachtkerels zijn. Eerder tegendeel. Ze zijn hoogmoedig. Ze zoeken de beste baantjes voor zichzelf. Ze kibbelen onder elkaar wie eigenlijk wel de voornaamste is. Ze openbaren een totaal verkeerde geest. En ondanks al het onderricht dat ze hebben ontvangen, blijken ze weinig of niets te hebben verstaan van de boodschap van de meester. En als er gevaar dreigt, laten ze hem in de steek ook nog. Inderdaad, aan het begin van die 3 jaar leken het prachtkerels. Maar naderhand bleken wat er echt in hen leefde. Waren die 3 jaren misschien te kort geweest om alles goed te leren en op de meester te gaan gelijken? Hadden ze misschien 6 of 10 jaar daarvoor nodig gehad? Nee, daar zat het er niet in. Als ze 30 jaar lang met Jezus opgetrokken hadden, 30 jaar lang zijn onderricht hadden ontvangen, 30 jaar lang zijn voorbeeld hadden gezien, dan nog waren ze geen haar beter door geworden. Er was heel iets anders voor nodig om ze daadwerkelijk veranderde mensen te maken. En laten wij ons ook heus niet verbeelden dat wij betere christenen geweest zouden zijn als wij toen de tijd hadden geleefd. Merkwaardig is het toch dat de discipelen pas goed christen werden nadat Jezus van hen was heen gegaan. Lees maar eens in de Handelingen der Apostelen. Petrus, die zo bang was geweest voor een dienstmeisje, staat nu vol gloed te getuigen tegenover heel het Sanhedrin. Zij die zich zo angstig verborgen hadden achter de gesloten deur in de opperzaal, uit vrees voor de Joden, trekken nu aan alle kanten op uit om het evangelie uit te bezuinen. Ga zo maar door. Zou het kunnen zijn dat ze zich zo hebben geschaamd over een vroegere houding, dat ze besloten nu Jezus werkelijk te volgen en zijn onderricht echt in praktijk te brengen? Nee, dit was het zeer beslist niet. Want zulke goede voornemens lopen altijd op een fiasco uit. Of hebt u dat nooit zo ervaren? Maar wat was dan wel het geheim van de eerste christenen? Hoe konden ze in enkele weken zo radicaal veranderen, terwijl ze in 3 jaar persoonlijke omgang met Jezus helemaal geen betere mensen waren geworden? Natuurlijk, zal iemand zeggen, met Pinksteren hebben ze kracht van de Heer ontvangen. Dat was het hele geheim. Ja, maar is dit wel zo? Neem dit voorbeeld eens. Een jongen zo van 1 jaar of 12 heeft zich als ideaal gesteld net zo goed te kunnen voetballen als Johan Cruijff. Hij zegt er nog te jong, hij is nog niet sterk genoeg. Maar hij groeit op. Hij wordt een boom van een kerel, sterker nog dan Cruijff. Kan hij het dan wel? Nee, natuurlijk niet. En als de grote voetballer eens bij hem kwam, hem alles voordeed en de allerbeste instructies gaf? Nee, dan kon hij het nog niet. Probeer na te doen zou niet helpen. Erg sterk zijn, net zo min. De enige ter wereld die precies zo kan spelen als Johan Cruijff, is Johan Cruijff zelf. En alleen wanneer de grote speler in de huid van de jongen kon kruipen, zou de jongen het ook precies zo kunnen. Dat is weer wel onmogelijk. Ja, en de enige die als Jezus kan leven, is Jezus zelf. Al proberen we nog zo hard na te doen, al ontvangen we nog zoveel onderricht, al ontvangen we nog zoveel kracht, het lukt nooit. Maar wat Cruijff niet kan, dat kan Jezus wel. Hij kan, om het zo te zeggen, wel in onze huid kruipen. Beter gezegd, hij kan woning maken in de diepte van ons innerlijke wezen, in onze menselijke geest. En dan leeft hij zijn eigen leven uit door ons heen. Christus leeft in mij, zegt Paulus, Galaten 2:20. En Paulus zegt ook, opdat het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 2 Korinthe 4:10. Let wel, niet mijn leven plus Gods kracht. Oh nee, het leven van Jezus alleen. Met ons leven plus Gods kracht komen we er nooit. Maar wat heeft dit allemaal met hemelvaart te maken? Alles. Toen Jezus bij zijn discipelen was op aarde, kon hij niet in hen zijn. En kon hij dus zijn leven niet uitleven door hen heen. Pas nadat hij vanuit dit aardse leven overging in de geestelijke wereld, kon hij in de geest in hen zijn. En die overgang was dan hemelvaart. We moeten ons namelijk de hemelvaart van Jezus niet voorstellen als alleen maar het verlaten van een bepaald punt op aarde, in dit geval de Olijfberg, en het zich begeven naar een ander punt in het heelal, ergens miljarden kilometers ver weg. Nee, de hemelvaart van Jezus was bovenal een overgang naar een volkomen ander bestaansniveau, een overgang naar de geestelijke wereld die we de hemel noemen. Vanuit die geestelijke wereld kwam hij woning maken in het diepst innerlijke wezen van zijn discipelen, in hun menselijke geest. Pas nadat hij lichamelijk van hem was weggegaan, kon hij in de geest terugkeren tot hem. Het was op Pinksterdag dat dit gebeurde. Vele kinderen van de Heer bidden om kracht. Zeker, de Heer geeft ook kracht. Maar zoals gezegd, met kracht alleen komen we er niet. Paulus ook bidt voor de Efeziërs, opdat hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Ja, en was dit alles wat nodig was? Nee, want hij gaat verder. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Efeze 3, vers 16 en 17. En dit laatste is het voornaamste. Velen bidden om kracht, maar ze zijn zo vol van zichzelf dat er geen ruimte overblijft voor de Heer om woning in hem te maken. Dit verklaart ook hoe het komt dat er zoveel mensen zijn die steeds de mond vol hebben over de vervulling met de Heilige Geest, maar die in de praktijk een volslagen andere geest openbaren dan die van Jezus. Ze hebben de kracht van Jezus gezocht, maar niet zijn karakter. Ze hebben gaven gezocht, maar niet hemzelf. In de eerste Korinthebrief hebben we hier een sprekend voorbeeld van. Daar waren mensen die de Heilige Geest hadden ontvangen, die alle gaven bezaten, maar die toch vleeselijk waren gebleven. Zie 1 Korinthe 3 maar eens. En als we vleeselijke christen zijn, dan is het vanzelfsprekend dat we meer nadruk leggen op Jezus' komst in het vlees, dus op het kerstfeest, dan op het grote feest van zijn overgang naar de geestelijke wereld. Maar Paulus zegt, indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. 2 Korinthe 5, 16. Jezus is in de wereld gekomen onder meer om te laten zien hoe God wil dat een mens zal leven. Hij is naar de heerlijkheid gegaan om zodoende datzelfde leven verder te kunnen leven in ons. Daarom is Kerstmis enorm belangrijk voor ons. Maar hemelvaart is nog veel en veel belangrijker. Zegt er nog een andere kant aan de zaak. Terwijl hemelvaart zo enorm belangrijk is voor ons, is deze van nog grotere betekenis voor Jezus zelf. Vele mensen denken bij hemelvaart alleen maar aan henzelf. Namelijk hieraan dat Jezus heen gegaan is om plaats voor hen te bereiden. En dat hij nu leeft om voor hen te pleiten. Maar als we hem lief hebben, zullen we ons daarover verblijden dat dit het grote feest is geworden voor hemzelf. Neem we enkele teksten uit de Hebreeënbrief, waaruit we kunnen zien wat hemelvaart voor hem heeft betekend. Het is de dag waarop Jezus zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, en hij zoveel machtig is geworden in de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel heeft ontvangen. Hebreeën 1, vers 3 en 4. Het is de dag waarop de Vader tot hem kon zeggen, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Hoofdstuk 1, vers 8. Het is de dag waarop de Vader tegen hem kon zeggen, zet u aan mijn rechterhand, wat ik uw vijanden gemaakt heb met een voetbank voor uw voeten. 1, vers 13. Het is de dag waarop hij met heerlijkheid en eer werd gekroond. 2, vers 9. Het is de dag waarop Jezus zoveel grote heerlijkheid en Mozeswaarde gekeurd werd. Hebreeën 3, vers 3. Het is de dag waarop hij als grote hoge priester de hemel is doorgegaan. 4, 14. Het is de dag waarop hij het einde heeft bereikt. 5, 9. Het is de dag waarop hij boven de hemel verheven werd. 7, 26. Het is de dag waarop hij als zoon in eeuwigheid vervolmaakt werd. 7, 28. Het is de dag waarop hij als hoge priester gezeten is, ter rechterzijde van het troon der majesteit in de hemelen. 8, vers 1. Het is de dag waarop hij een zoveel verhevene dienst heeft verkregen dan de aardse priesters. 8, vers 6. Nou, en zo konden we doorgaan. Alleen al met tekst naar deze ene brief. U wist misschien niet dat het Nieuw Testament zoveel over hemelvaart spreekt. Oh, er is nog veel en veel meer. Nu dan, we wensen u een rijk gezegende hemelvaartsdag toe. En dat u ook elke dag daarna meer zult gaan beleven van zijn heerlijke inwoning in u. En we wensen u tevens toe dat u elke dag meer zult gaan zien van de grootheid en de macht en de majesteit van de verheerlijkte Heer op de troon van het heelal. Amen. Komt u nooit de vraag boven, hoe zit dat nou eigenlijk, als u uit de Bijbel die bekende kerstpassages hoort voorlezen over de heerschappij rust op zijn schouder, over de vredevorst, over eindeloos de vrede op de troon van David? Slaat het op een toekomst in de hemel, of heeft het iets te maken met een godsrijk op deze aarde? Zullen we hierop ingaan? Stel u zich dan een gezellige kerstavond voor, de versierde boom, de lichtjes, het dennengroen, de zo bekende lieden over de engelen, de herders, de stal, het kinderke. Verder de mooie gedichten, de adventspassages uit de Bijbel. Aan het eind van de avond, als de huisgenoten naar bed zijn, blijft u in een gemakkelijke stoel nog wat napeinzen over alles. En er gaat veel door uw hoofd. Wat bedoelt men nu eigenlijk als men zingt van vrede op aarde? Waar denkt men toch aan als men zo hoort voorlezen van, deze zal groot zijn, een zoon des Allerhoogste genoemd worden, en de Heere God zal de troon van zijn vader David geven? En zo piekerend dommelt u in, en u krijgt, neem maar aan, een heel wonderlijke droom. Niet een engel, zoals bij de man van Maria, maar de Heer zelf verschijnt. Met een liefdevolle blik kijkt u aan en zegt, mijn kind, je herdenkt hier mijn geboorte. Nu kom ik je een antwoord geven op je vragen. Zou u dan niet zeggen, o Heer, ik zit inderdaad met vragen. Ik begrijp die tekst niet over de troon van David, dat uw heerlijkheid heel de wereld vervullen zou. Ze hebben altijd verteld dat we later naar de hemel gaan, of naar de hel. Maar nu zijn er anderen die het aldoor maar hebben over een godsrijk op aarde. Wat is er nu waar? Wat moet ik geloven? Laten we aannemen dat de Heer u in de droom antwoordt, mijn kind, laat je niet in de war brengen. Het is beide waar. Ik zal het je wel uitleggen. Voordat ik in Bethlehem geboren werd, mijn kind, waren er, zoals je weet, maar weinig mensen die mij dienden. Vrijwel de gehele mensheid had mij de rug toegekeerd. Men diende mijn vijand. Bijna alle waren ze onderdanen van zijn rijk. Nu ben ik op aarde gekomen om ze terug te roepen uit het rijk van de Satan, terug onder mijn heerschappij. Natuurlijk had ik kunnen doen met macht en heerlijkheid, en zo had heel de wereld zich van mij hebben gebogen. Maar dan hadden we nog geen vrede op aarde gehad. Want waar de mensen nog haat en nijd in hun harten hebben, kun je nooit een vrederijk stichten. Waar de hel in het hart leeft, kun je geen hemel op aarde krijgen. Nee, er moest vooraf iets in de mensen gebeuren. Daarom moest ik eerst komen om het zondevraagstuk op te lossen. Mijn eerste komst was om de basis te leggen voor de stichting van een vrederijk bij mijn tweede komst. Die basis kon alleen worden gelegd doordat ik incognito kwam, in nederigheid, om mijn leven te geven aan het kruis. Zo moest ik de eerste keer incognito komen, om de tweede keer te kunnen komen in de openbaring, heerlijkheid. Wie mij nu als koning aanneemt, ontvangt op grond van mijn offer de vergeving. En wordt door wedergeboorte een onderdaan van mijn rijk, met het doel om mij te dienen en om mijn komst te verwachten. Zo was mijn eerste komst alleen maar, om mijn tweede komst mogelijk te maken. Is het daarom niet verbijsterend dat er met Kerstmis zo weinig aandacht aan die tweede komst wordt geschonken? En dan te bedenken dat heel spoedig de dag, de grote dag, zal aanbreken waarop ik weer kom. Ditmaal niet als een kindje in een kribbe, maar zoals in Matthäus 24 staat. Dan zullen alle stammen der aarde de Zoon des Mensen zien komen, met grote macht en heerlijkheid. En zijn engelen zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Dat is het grote moment waarna de burgers van mijn rijk zo halsreikend uitzien. Dat behoren ze tenminste te doen. Want dan kom ik om hen tot mij te verzamelen en om mijn rijk te stichten. Heer, dat lijkt me geweldig, maar ik zie nog niet in of we verzameld worden in de hemel of op aarde. Mijn kind, ik heb je duidelijk gemaakt dat het zondevraagstuk moest worden opgelost, aleer er een werkelijk vrederijk zou kunnen zijn. Maar nu is er nog iets. In het komende rijk, het rijk hier op aarde, zal er een regering nodig zijn. Dus niet alleen onderdanen, maar ook een regering. Ik zelf zal koning zijn, maar het is mijn wens om mensen naast mij te hebben. Dan vraag je natuurlijk, maar wie moet er nog worden geregeerd? Wie zijn er nog overgebleven? Nu mijn kind, als ik weer kom en mijn onderdanen tot mij verzamel, dan zullen er veel mensen zijn die nog altijd niet mijn onderdanen waren geworden. Bij velen zal het zijn omdat ze mij niet als een koning wilden aanvaarden. Deze zullen dan worden berecht. Maar er zullen er ook nog vele miljoenen zijn die de boodschap van mij nog niet hadden gehoord. Mijn evangelie zal dan wel aan alle volken zijn verkondigd, maar dat wil nog niet zeggen aan alle individuen. En denk ook eens aan de ontelbaar vele kinderen die nog niet tot een leeftijd van onderscheid gekomen zijn. Je denkt toch niet dat die allemaal verloren gaan? Nee, als ik weer kom, dan zullen zeer vele miljoenen zich voor mij als hun koning buigen. En op grond van mijn kruisverdiensten zullen ook zij mijn onderdanen worden. In dit licht begrijp je veel van die teksten als: alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Voor deze volken zal er een regering nodig zijn om ze vanuit de chaos in het vrederijk te brengen. Maar Heer, krijgen de mensen dan een tweede kans? Mijn kind, als je vraagt naar een tweede kans, dan bedoel je een tweede kans om gered te worden. En hier hebben we nu zo'n enorm belangrijk punt, dat echter zo weinig is begrepen. Het is dit. Heel die 2000 jaar, heel die tijd tussen mijn eerste en mijn tweede komst, heeft niet als voornaamste doel de redding van mensen, het winnen van onderdanen voor mijn rijk, maar de vorming van een regering voor het komende rijk. Natuurlijk moet alles met de redding beginnen. Maar die redding is niet het einddoel. Nee, maar zij die in deze tijd mij trouw volgen, zij die overwinnen, krijgen later na mijn komst het ongelooflijk heerlijke voorrecht om samen met mij voor de volken een meer leefbare wereld te scheppen. Maar dit voorrecht wordt alleen aan de overwinnaars van deze tijd verleend. Daartoe bestaat er geen tweede kans. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen, over de volken. Ja, Heer, dat zie ik. Maar wat ik nog niet begrijp is of we dan in de hemel of op aarde zullen zijn. Mijn kind, het is een machtig iets om onderdaan te mogen zijn van mijn rijk. Het is nog enorm veel heerlijker om mijn troon met mij te mogen delen. Het allermooiste is toch wel dat zij die overwinnen en mijn troon met mij delen, dit niet zomaar ervaren als een soort officiële aanstelling, maar dat zij de allerdiepste, innerste, intiemste liefdesverbondenheid met mij zullen kennen. Zij zullen mijn bruid, mijn koningin zijn. Iets hogers en moois dan dat zal er in alle eeuwigheid niet bereikbaar zijn. Maar hoe weinigen, als ze één naam is onze hopen zingen, staan er stil bij die prachtige kerstgedachte. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. En vraag je mijn kinderen waartoe ik in Bethlehem geboren ben, dan zeggen velen wel, om voor mijn zonden te kunnen sterven. Maar wie zegt er ooit, om mij als bruid te werven? En mijn kind, het is pas als je er iets van gaat zien wat het zeggen wil, tot mijn bruid te behoren, dat je kunt verstaan wat het betekent tegelijkertijd in de hemel te zijn en op aarde. Nu hebben we het gehad over Mattheüs 24 en dat mijn onderdanen dan verzameld worden. Maar wat er nog meer gebeurt, daar vertelt Paulus ons van. Daarna zullen wij in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. Mijn kind, dit zou je kunnen noemen en naar de hemel gaan. Maar dat moet je je niet voorstellen als een vliegen langs de maan en de sterren, zoveel miljoen kilometers ver. Dat staat er ook niet in die laatste tekst. Er is alleen sprake van weggevoerd worden, van mij tegemoet komen en van altijd met mij wezen. Lees daar nu niet meer in dan er in werkelijkheid staat. Nee, het gaan naar de hemel is niet als een raket door ruimte vliegen. Het is een overgang van het lichaam in de onsterfelijkheid, de onvergankelijkheid. En een opengaan van de onzichtbare geestelijke wereld. Dat heeft met kilometers of lichtjaren niets te maken. Nee, het is zoals Paulus zegt, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En waarom het gebeurt? O zeker, het zal betekenen een verlossing van moeheid, ziekte, pijn en de dood. Maar er is nog iets veel belangrijkers. Het is dat je in dezelfde wereld, noem het de hemel als je wilt, komt te leven als ik. Zelf heb ik de dood overwonnen. Ik ben in mijn opstanding als mens die andere wereld van de onsterfelijkheid en onvergankelijkheid binnengegaan. En heb ik destijds niet gebeden, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen? Het is uit liefde op mijn bruid dat ik haar bij mij wil hebben, in dezelfde wereld waar ik zelf ben, als je wilt, in de hemel. Dit, mijn kind, zal het grote verschil zijn bij mijn komst tussen mijn gemeente en de volkeren. Want zij, en zelfs mijn volk Israël, zullen nog niet de onvergankelijkheid aandoen. Ze zullen als nog sterfelijke mensen het vrederijk ingaan. Maar Heer, als wij in de onzichtbare wereld zijn en de volk in de zichtbare hier op aarde, hoe kunnen wij dan als koningin over hen regeren? Mijn kind, je weet toch hoe ik na de opstanding in de onzichtbare wereld leefde, maar dat ik mij in de zichtbare kon vertonen, in de opperzaal, aan de Emmausgangers, aan het meer van Tiberias. Zo zal het met jou ook zijn. Je zult de diepste en volste gemeenschap met mij kennen in de onzichtbare wereld. En je zult tegelijkertijd een machtige taak tegenover Israël en de volkeren hebben. Zo zul je tegelijkertijd in de hemel en op aarde zijn. Maar het allervoornaamste is toch wel dat ik een koningin zal hebben, die de diepste eenheid met mij kent en mij de hoogste vreugde zal bereiden tot in alle eeuwigheden. Naar zo'n koningin verlang ik, die zoek ik. Tot zover de droom. Ja, zegt u misschien, wat zou het machtig zijn als de Heer u eens werkelijk zo tot ons sprak en ons zo de dingen openbaarde. Maar waarom zou hij dat doen? Hij heeft ons immer zijn woord gegeven. Moet het hem geen intens verdriet doen dat zijn eigen kinderen meestal zo erg weinig moeite doen om in dat woord te graven, om hem en zijn plan beter te leren kennen? Wat willen wij straks zijn? Onderdanen alleen? Misschien mederegeerder zelfs? Of een deel van de koningin die hij zo zoekt? Amen.
Nederlandse uitzendingen van Trans World Radio iedere zaterdagmorgen van 11 uur tot 11:30 op de korte golf op 31 meter. En iedere woensdagavond van 10 uur tot 10:15 op de middengolf op 205 meter.
10 redenen waarom God mens werd is ons onderwerp. 10 redenen, dat zijn er nogal wat. Als je door de radio de klokken van Bethlehem hoort luiden, als je zo knus bij elkaar zit en kijkt naar het dennengroen, naar de versierde boom, naar de lichtjes, als je het kerstverhaal hoort lezen en je de bekende adventsliederen zingt, vergaat u dan ook zoals ons vroeger? We vonden de entourage, de gezelligheid, de hele sfeer machtig fijn. Maar wat de eigenlijke kerstboodschap zelf betrof, och, het was natuurlijk wel mooi om dat elk jaar weer opnieuw te horen, maar iets nieuws was er eigenlijk zelf nog nooit bij. Je kent het zo langzamerhand allemaal wel van buiten, van de engelen, de herders, de stal, de wijzen en noem maar op. Je kon het allemaal verdromen. En als iemand ons gevraagd had waarom Jezus eigenlijk was gekomen, hadden we prompt kunnen antwoorden om ons Gods liefde te openbaren en om ons weer met God te verzoenen. 10 antwoorden hadden we echter zeker niet kunnen geven. Wat is er dan de openbaring? Wat gaat er dan een veel grotere wereld voor je open als je begint te ontdekken dat die boodschap zo onnoemelijk veel rijker is dan je ooit had vermoed? Misschien kunnen we nu, zoals je heel verschillende kralen aan één draad kunt krijgen, ook die 10 redenen aan één voorbeeld ophangen, namelijk het voorbeeld van een huis. De Bijbel immers vergelijkt de mens wel vaker met een huis of een tempel, wat een godshuis is. Denk maar eens aan teksten als wij zijn toch de tempel van de levende God en zijn huis zijn wij. Stel dus zich eens voor dat iemand een huis bouwt, een prachtige villa, schitterend gelegen in een prachtige tuin, en dat hij die dan verhuurt. Stel zich ook voor dat de bewoner op een gegeven dag weigert de huur te betalen. Dat hij het huis verwaarloost, misbruikt, volkomen laat vervuilen, en dat er een luguber sujet binnendringt die zich daar nestelt en die er een gruwelijke wanorde schept en die van het huis een ruïne maakt. En door dit alles hoopt zich een enorme schuld op tegenover de oorspronkelijke eigenaar. Stelt zich verder voor dat die oorspronkelijke eigenaar besluit om zijn huis terug te vragen. Dat hij het in de oorspronkelijke staat wil herstellen, ja, het zelfs nog veel mooier wil maken. Dan zou er wel heel wat aan moeten gebeuren, niet? Zo heeft ook God de mens oorspronkelijk wondermooi geschapen. Maar wat is daaruit niet een ruïne geworden door de zondeval? In deze plaats, Jezus kwam om een voorbeeld te zijn hoe ons huis kan worden. Jezus kwam niet in de eerste plaats om ons te vertellen hoe we ons gedragen moeten. Hij kwam om ons tot een voorbeeld te zijn. Hij is als kind geboren en opgroeiend als jonge man, heeft hij de strijd en de verzoeking van het leven doorworsteld. Levend in de innige gemeenschap met de Vader, is hij als overwinnaar tevoorschijn getreden. Hij heeft in alles laten zien hoe een menselijk leven kan zijn naar de gedachte van God. In Johannes 2 noemt hij zichzelf een tempel, een huis van God dus. En welk een wondermooie tempel was hij dan ook, rein, vrij, sterk. Is het niet machtig om zo'n voorbeeld te hebben ter navolging? Nu zien sommigen hem alleen als voorbeeld en niet als verlosser. Anderen daarentegen zien hem vrijwel alleen als verlosser en niet als voorbeeld. Waarom vervallen wij mensen zo vaak in uitersten? God dank is hij ook ons voorbeeld. Hiertoe werd Jezus geboren in Bethlehem stal. Het tweede punt. Jezus kwam ook om ons zijn geheim als huis van God te onthullen. Natuurlijk hebben we aan een goed voorbeeld alleen niet genoeg. Als zodanig zou Jezus ons alleen maar wanhopig hebben gemaakt. We hebben nog heel wat anders nodig. Want hoe meer we naar hem kijken, des te meer zien we de bouwvalligheid, de vuiligheid, de wanorde bij onszelf. En elke poging hem na te volgen, doet ons nog schrijnender onze eigen gebondenheid en verlorenheid voelen. Gelukkig echter houdt Jezus ons geen onbereikbaar doel voor ogen. Hij kwam om ons een wondermooi geheim te onthullen. Dat geheim was de inwoning van de Heilige Geest in hem als mens. Wanneer hij geleefd had, zoals hij deed, krachtens zijn godheid, hadden we er als voorbeeld niets aan gehad, Wij zijn immers niet God. Maar zijn geheim was dat hij leefde als mens vervuld met de Heilige Geest. Als tempel, als huis van God, heeft hij geopenbaard wat de Heilige Geest in een mens vermag. Daarna is hij gestorven, opgestaan en verheerlijkt, om diezelfde geest uit te storten in ons. Zodoende kon hij zeggen, voorwaar, voorwaar, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en groter nog dan deze. Ook hiertoe werd Jezus geboren in Bethlehem stal. Derde punt. Jezus kwam om de schuld te betalen die op ons huis rustte. Jezus heeft ons getoond hoe een mens als huis van God kan zijn en hij heeft ons het geheim van zijn huis onthuld. De inwoning van de Heilige Geest. Maar op ons huis rustte die zware schuld. En zolang die tussen ons en God instond, kon hij ons zijn Heilige Geest onmogelijk schenken. Op ons lag de vloek van de zonde. En volgens Gods onveranderlijke wet hadden we de doodstraf verdiend. Moest het huis voor ons mens zijn worden gesloopt en overgegeven aan de vlammen van het goddelijk gericht. Maar Jezus kwam in de wereld om die schuld voor ons te voldoen. Zijn rein en heilig huis liet hij afbreken aan het ruwhouten kruis. Het vuur van Gods toorn ging over hem heen. Wie zal deze diepten ooit kunnen peilen? En daar deed hij alles in onze plaats, opdat er niets meer tussen ons en God in zou staan. Maar als God alleen, kon hij dit offer onmogelijk brengen. Als God immers was hij volkomen onsterfelijk. Om ons door zijn dood van de kwellende zondeschuld te kunnen verlossen, moest de Zoon van God ook Zoon des mensen worden. Ook hiertoe werd Jezus geboren in Bethlehem stal. Vierde punt, Jezus kwam om ook de restauratie van ons huis te bekostigen. Moet dan behalve de schuld tevens de restauratie worden betaald? Jezus heeft voor mijn zonde betaald, is in sommige kringen een nogal voorkomend gezegde, en terecht. Maar minder bekend is het feit dat Jezus oneindig veel meer heeft betaald dan de prijs van onze zonden alleen. Immers zijn huis, dat hij offerde, was van oneindig veel meer waarde dan het onze. En zelfs die van heel de wereld samen. Hij stierf niet slechts in onze plaats om de schuld van ons af te nemen. Hij offerde zich tevens in onze plaats aan de Vader om de volle restauratie van ons huis te kunnen bekostigen. Hij heeft niet alleen de schuld van ons afgenomen, hij heeft ons tevens gecrediteerd met de volle waarde van zijn eigen rein en heilig huis. In het Oude Testament wordt dit prachtig uitgebeeld in zondoffer en brandoffer. Door het zondoffer ontving iemand kwijtschelding van zijn zonde. Door het brandoffer werd hij welgevallig gemaakt bij God. Dat is oneindig veel meer dan de vergeving alleen. Zie maar eens in de catechismus, vraag 60. Ook hiertoe werd Jezus geboren in Bethlehem stal. Vijfde punt. Jezus kwam om ons huis als zijn eigendom terug te kopen. Door zijn tempel te laten afbreken in plaats van onze ruïne, heeft Jezus de schuldenlast weggenomen. In de tweede plaats dan heeft hij de kosten van de restauratie voldaan. En nu komt er nog een derde factor bij. Hij heeft tevens de prijs betaald om ons huis terug te kopen voor zichzelf. Dat was uiteraard nodig. Want al waren de schuld plus de kosten van de restauratie voldaan, toch kun je niet zomaar aan het werk gaan in het huis van een ander. En de mens had het huis aan de vijand verkocht. In 1 Korinthe 6, 19 staat, al weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? En dan lees je verder in die passage. En dat gij niet van uzelf zijt, maar gij zijt gekocht en betaald. Hier hebben we twee gedachten aan elkaar gekoppeld. Tempel en gekocht en betaald. Van onze kant is alleen maar de vraag, hebben wij Jezus werkelijk als de nieuwe eigenaar aanvaard? Zo niet, waarom dat dan niet dadelijk doen? Door zijn sterven heeft hij de volle prijs betaald om ons tot zijn eigendom te maken. Ook hiertoe werd Jezus geboren in Bethlehem stal. Het zesde punt is, Jezus kwam om ons huis van de lugubere indringer te bevrijden. En nu hebben we maar 5 van de 10 punten genoemd. En u ziet dat onze tijd al om is. Maar als we het nu zo doen, ik geef u even de volgende punten. En dan wie interesse heeft om die uitgewerkt te zien en nog wat tekstenmaterialen bij te krijgen, die kan dan deze toespraak aanvragen. Het zevende punt is dan, Jezus kwam om ons vervuilde huis te reinigen met levend water. Het achtste, Jezus kwam om de restauratie van ons huis te verrichten. Het negende, Jezus kwam om in staat te zijn in ons huis zijn intrek te nemen. En het tiende, Jezus kwam om zich door middel van ons huis te kunnen onthullen. En wat een machtig programma is dat, dat God met ons huis voor heeft. En mogen het zo zijn dat ook ons huis, ons leven, een tempel mag worden vervuld met hemzelf, vervuld met de Heilige Geest. Amen.
In deze uitzending zal Sidney Wilson spreken over hemelvaart. Een feest dat door velen als niet zo heel belangrijk wordt beschouwd. De titel van dit programma luidt Een mens op Gods troon. Komt u dit vreemd en onwaarschijnlijk voor? Luister dan, want God wil ook u iets tonen van zijn geweldige plan en u een rijke zegen geven.
Luisteraars. Feest van hemelvaart. Feest, zegt u? Ja, inderdaad. Natuurlijk weten we wel dat hemelvaartsdag het feestkind is geworden onder onze christelijke feestdagen. Maar toch is het een buitengewoon groot feest. Als we zo onze gedachten over het rijtje laten gaan, Advent, Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart, Pinksteren, dan zouden we zelfs zo ver willen gaan dat we hemelvaart voor God feestdagen zouden willen noemen. Klinkt dat verwonderlijk? Misschien zegt u, maar in de Bijbel staat er toch helemaal niet zoveel over hemelvaart? Oh nee. Wist u dat er in het Johannes-evangelie alleen al ongeveer 35 keer daarvan sprake is? Is u bij het lezen van de handelingen nooit opgevallen dat Petrus op de Pinksterdag veel meer de nadruk legt op hemelvaart, op Jezus' troonsbestijging en verheerlijking, dan op de boodschap van de Heilige Geest? Ook verder in de handelingen wordt heel sterk de nadruk gelegd op het machtige feit van deze verheerlijking. Dan de zendbrieven. Vooral de Hebreeënbrief is er vol van. In alle hoofdstukken op 2 na wordt er minstens 1 keer over Jezus' verheerlijking gesproken, soms wel 3 keer. In hoofdstuk 8, vers 1 staat zelfs: de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulke hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. De verheerlijkte Heer op de troon, dat is het belangrijkste van alles. Zover dan iets uit de evangeliën, uit de handelingen, uit de brieven. Maar wat van de openbaring? Dit boek begint in het eerste hoofdstuk met een schitterende beschrijving van de ten hemel gevarene en verheerlijkte Heer. Zo geweldig is de betekenis van die hemelvaart, die verheerlijking, dat zelfs Johannes zegt: toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Ja, dat mag allemaal wel waar zijn, zegt u misschien. Maar bij de verkondiging van het evangelie moeten we toch het meeste naar voren brengen dat Jezus voor onze zonde gestorven is, is niet? Oh ja, laten we even zien. De Pinksterpreek van Petrus in Handelingen 2 leidde die niet tot de bekering van maar eventjes 3000 mensen? En in die preek kwam de nadruk helemaal te liggen op de opstanding en bovenal de verheerlijking van de Heer Jezus. In Handelingen 3 verkondigt Petrus weer het evangelie. En van waaruit begint hij? Niet vanuit Jezus' kruisdood, maar hiervanuit. De God onze vaderen heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Men verkondigde toen de tijd het evangelie vanuit hemelvaart. Maar heeft Paulus niet gezegd, ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd? Inderdaad. Maar dat is niet hetzelfde als Jezus Christus aan het kruis. Paulus predikte geen dode Christus. Voor Paulus was het woord des kruises, het lijden, de dood, de begrafenis, de opstanding en bovenal de hemelvaart en verheerlijking van de Zoon des mensen. Jezus door mensen gekruisigd, door God verheerlijkt. Dat is één geheel. Ja, dat is machtig, zegt u. Maar ons heil, onze verlossing, danken we dan toch maar alleen maar aan de kruisdood van de Heer Jezus en aan zijn vergoten bloed. O zo, wat staat er dan in Hebreeën 5, vers 9 en 10? En toen hij, Jezus, het einde had bereikt, en dat was hemelvaart, is hij voor allen die hem gehoorzamen en oorzaak van eeuwig heil geworden. En in Hebreeën 9, vers 12 staat, Christus is met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En ook dat is hemelvaart, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Natuurlijk is de kruisdood van de Heer Jezus van fundamenteel belang. Maar u zult niet ontkennen dat die kruisdood zonder de opstanding waardeloos geweest zou zijn. Ja, en die kruisdood verkrijgt zijn volle waarde en betekenis bij hemelvaart, bij de troonsbestijging en verheerlijking van de Heer Jezus. Laten we dit beeld gebruiken. Toen Jezus aan het kruis uitriep, het is volbracht, gaf hij zijn eigen bloed als betaalmiddel, als cheque als u wilt, om voor onze verlossing te voldoen. Bij zijn hemelvaart echter, bij zijn binnengaan in het heiligdom werd, vergeef dit beeld, die geweldige cheque verzilverd. Of moeten we misschien zeggen, omgezet in goud. Dan komt er dit bij. Jezus kwam niet alleen om onze zonden te kunnen vergeven. Johannes zegt, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. In Johannes 3 vers 8. Hoe is de duivel duivel geworden? Was het niet toen hij in het voortijdelijke, als Lucifer, de greep deed naar Gods troon? Die troon die God voor zijn Zoon had bestemd. Lucifer greep naar die troon en viel. Sindsdien heeft hij zijn troon op aarde gevestigd, als overste deze eeuw, als God deze wereld. Nu is Jezus gekomen om hem ook hier te onttronen. Dat betekent de strijd. Met de kerst vieren we Jezus' geboorte, Jezus' komst in deze demonische bezeten wereld. Vanaf zijn geboorte en door zijn leven heen werd hij door die machten der hel aangevallen. Met Goede Vrijdag gedenken we hoe hij in het uur van de macht der duisternis de dood inging en de gehele macht van de hel zich erop concentreerde om hem in de dood te houden. Op de paasmorgen vieren we de machtige triomf van het licht, toen Jezus dwars door alle machten der hel heen verrees uit het donkere graf. De dood is verzwolgen door overwinning en we mogen het uitjubelen, de machten van de dood en de hel zijn verslagen. Zijn we er nu? Advent, kerst, Goede Vrijdag, Pasen? Nee, nu volgt nog het allergrootste feest. De kroon op het geheel. Als Jezus ten hemel vaart en als triomfator over het gehele rijk der duisternis plaatsneemt op de kroon van het heelal. Toen heeft hij het einde bereikt, zoals er staat in Hebreeën 5:9. Dit was het stralende hoogtepunt van alles. Tanden knassend heeft de duivel moeten toezien dat zijn overwinnaar nu verheerlijkt werd op die troon die hij zelf zo graag had willen bezitten. Dit was voor hem de allerontzettendste slag. En iedereen die sympathiseert met de Satan, zal trachten de machtige, straalende heerlijkheid van de hemelvaart te verdoezelen.
om Satans gevoelens niet te kwetsen. Tja, maar nu is net alsof we iemand horen zeggen, was die hemelvaart dan werkelijk iets nieuws? Was Jezus niet voor zijn komst in Bethlehem op die troon?